Welkom bij de IVA-podcast, waarin Caspar Lecluze en Jasper Engel in gesprek gaan met studenten, oud-studenten, medewerkers en vrienden van de IVA. Ze delen hun passie, wat hen drijft en hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. Ben je klaar om geïnspireerd te worden?
Welkom bij de 9e aflevering van de IVA-podcast vanuit IVA Business School. Vorige week zaten we hier met Jan-Jaap van Wering en vandaag hebben we weer een oud-student aan tafel. Vandaag doen we het even zonder Jasper Engel, maar wel met Joep Hazeu. Hij is oud-student, hij rondde de IVA af in 1997 en is nu operationeel directeur van Mossel Energie. Van harte welkom.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Weer terug op het oude nest, leuk.
Jazeker, want jij vertelde mij net, jij bent hier ook een oud Sterrenbosbewoner.
Ja, in 1995, 96 heb ik hier een jaar gewoond. Op de Vierpitter volgens mij heette dat, een kamertje hier beneden met een aantal mannen. Supergezellig, leuke tijd gehad.
Kijk, ja, nu is het helemaal omgetoverd.
Ja, het is een kantoor geworden, hè?
Ja, en ook beneden studentenruimtes. En er gebeurt van alles hier. Eigenlijk een multifunctioneel gebouw hier geworden op de campus. Vroeger zeiden ze echt, ja, dat pand hoort bij de IVA. Dat is van de IVA, maar dat was toen eigenlijk een internaat. Ja. En nu is het helemaal volledig onderdeel van de IVA. Joep, jij werkt 27 jaar in de automotive. Je bent heel veel bezig geweest met innovatie. Je runde je eigen onderneming. En sinds 2022 werk je bij Van Mossel. En daar gaan we het vandaag over hebben. Over jouw loopbaan, wat je allemaal bent tegengekomen. Wat voor learnings daarin zitten weer voor studenten en oud-studenten van ons die deze podcast luisteren. Maar ik geef als eerst even het woord aan jou voor een korte verdere introductie van jezelf.
Ja, nou, dankjewel. Joep Hazeu woont sinds kort weer in Haarlem. Hij heeft een hele tijd in Utrecht gewoond, maar ik miste toch een beetje het oude honk en de duinen. Dus sinds kort ben ik daar weer naartoe verhuisd. In 1995 inderdaad op het IVA gekomen. In 1997 ook goed afgerond. Daarna een beetje rondgesworven in Autoland als autoverkoper en headhunter. En op een gegeven moment ben ik het internet tegengekomen en dat boeide mij zo erg wat ik daar wat verder in ben gegaan. En dan wel binnen de autobranche. En vandaar doorgegroeid eigenlijk naar steeds innovatieve zaken oppakken binnen de autobranche. Dus steeds als er een verandering was, kijken of je daarop aan kon haken en daar de interesse in zoeken.
Kijk, wat je hier leert op de IVA goed in praktijk gebracht. Altijd om je heen blijven kijken.
Ja, ja, er gebeurt zoveel. Ja, en kijken wat je leuk vindt en wat bij je past. En de autobranche past heel goed bij me. Ik ben zo'n beetje opgegroeid in de autobranche. Mijn broer die had een autobedrijf. Vandaar wat het ook een logische stap was om naar het IVA te gaan. Alleen het autoverkopen zelf vond ik heel erg leuk. Alleen op een gegeven moment verveelde dat wel een beetje. Terwijl ik de autobranche heel erg boeiend blijf vinden en nog steeds blijf vinden. Er gebeurt natuurlijk heel veel binnen de autobranche. En elke 10 jaar komt er wel weer een golf van nieuwe mogelijkheden. En dan is het leuk om daar helemaal aan het begin bij te staan en iets aan toe te voegen.
Ja, nou, dan ben je volop mee bezig. Dan gaan we het zo meteen verder over hebben. Maar ik wil eigenlijk even met je terug in de tijd. Ja. Jij begon in 1995 op de IVA, zei je. Maar ja, waar is die automotive interesse ooit ontstaan?
Nou ja, mijn echte automotive interesse is in 1985 ontstaan. Want toen reden we langs het circuit van Zandvoort. En er was net de grote prijs van Zandvoort bezig. En toen hoorde ik die motoren in. Ik ben 1997 geworden. Maar ik weet dat moment nog heel erg goed. Ik denk, dit is wel zo heftig. Hier moet ik meer van weten. Toen ben ik Formule 1 gaan volgen. Mijn broer die had een BMW-garage. En ik zag hem altijd thuiskomen met die mooie auto's. Dat vond ik gewoon heel interessant. En eigenlijk ben ik er zo ingerold. Op mijn 14e ben ik geloof ik bij een poetsbedrijf begonnen. En dan zit dat eenmaal in je. En dan is het ook een logische stap om daarin verder te gaan qua werkzaamheden.
Ja, en hoe kwam je dan ooit deze school op het spoor?
Nou, mijn broer die had die ook gedaan. Ja, dus zo simpel is het. Dus in het begin zag ik hem in een spijkerbroek en t-shirt binnenkomen. En op een gegeven moment werd het een pak met stropdas met dure auto's. Ik denk, ja, dat is een interessante stap. Die ga ik ook volgen.
Ja, en hij had een BMW-garage. Ja. En heb jij ooit ook die ambitie gehad?
Nee, dat eigenlijk niet. Niet om zelf een autobedrijf te hebben. Ik vind alles om het autobedrijf heel interessant. Alleen echt zelf een winkel hebben, dat heeft mij nooit getrokken.
Zeg, en die tijd op de IVA, wat voor student was jij?
Ik vond alles leuk en interessant, maar ik was niet echt van het studeren. Dus nee, ik heb het B-niveau gedaan. Volgens mij bestaat dat niet meer. Maar,
dat is tegenwoordig MBO.
Ja, en ik zat ergens in de middenmoot. En het commerciële gedeelte vond ik heel erg leuk. Ik vond alles wat er omheen gebeurt heel erg leuk. Het technische had ik wat minder mee. Maar ook wel interessant, omdat dat weer nieuw was wat ik eigenlijk niet snapte. En een aantal dingen begrijp ik nog steeds niet. Dus dat heb ik toen ook niet opgepakt. Maar ik vond... Ik vind handel heel erg leuk. En ik vind commercie en marketing heel erg leuk. En dat krijg je hier natuurlijk wel mee. Maar van heel erg lang studeren en achter de boeken zitten... en keihard te gaan voor je tentamens... dat deed ik vaak een nacht van tevoren.
Ja, en toch is het gewoon goed gegaan. In 2 jaar hier mooi het IVA afgerond.
Ja.
Heb je stage gelopen in die tijd ook?
Ja, ik heb stage gelopen bij Vlug in Soest, Peugeot-dealer, bij René Straalman. En die is later natuurlijk hier weer op het IVA gekomen als als hoofd van het internaat.
Klopt.
Daarnaast heb ik bij Stam Renault nog stage gelopen. Nog even bij een Suzuki-dealer in Barneveld. Dus in een te groot pak, in een te grote showroom... en eigenlijk niet weten wat je moet doen. Hartstikke leuk.
Ja, een beetje zoals het gaat, hè? Ja. Ervaring opdoen, je ontwikkelt je verder... Hoe was dan die eerste echte baan voor jou? Waar kwam je toen terecht?
Nou, ik werd aangenomen voor het junior verkopersprogramma van Volkswagen. Daarvoor had ik een dealer nodig om ook te kunnen werken. En dat heb ik toen in Vlaardingen gedaan, bij Auto Stelco. Volgens mij is dat inmiddels Auto Hogeboom geworden. Dus dat was een jaar bij Volkswagen werken. En dat betekende eigenlijk meer kentekens op naam zetten, koffie brengen, dat soort klusjes. Dus heel veel naar het postkantoor zorgen, wat de auto's goed staan. En af en toe ook auto's verkopen. Het junior verkoopsprogramma afgerond. En vervolgens ben ik toch weer terug een beetje naar het midden van het land gegaan. Waar ik toen woonde in Baarden. En toen ben ik bij Verkerk in Utrecht gekomen. Op de autoboulevard. En daar ben ik eigenlijk pas echt auto's gaan verkopen. En daar hadden we heel veel gebruikte auto's staan. Dat waren ook echt nog, nu klinkt misschien als een hele oude man. Maar de tijden dat de zaterdag gewoon echt een drukke dag was. Helemaal op een autoboulevard. Dus met vlaggetjes erboven en buiten lopen om te kijken wie je eventueel naar binnen kon halen. Ongelooflijk veel geleerd en daar ben ik echt gaan verkopen.
Wat heb je daar echt geleerd?
Closen. Het closen van een deal. Dus de interesse opwekken en zo snel mogelijk iemand aan tafel krijgen... en niet meer loslaten totdat de auto verkocht was.
Ja, en heb je daar nog even voor de luisteraars dat je zegt... nou, die aanpak, dat heb ik daar, of dat gebruik ik misschien nog wel steeds. Hoe pak je dat aan? Is het de connectie maken met de klant, het vertrouwen winnen bijvoorbeeld?
Ja, natuurlijk moet je vertrouwen winnen van de klant. Natuurlijk moet je zorgen dat je alles op orde hebt, wat je prijzen goed zijn. Maar ik denk vooral wat het van binnen moet zitten, wat als er een klant tegenover je zit, wat je ook echt daadwerkelijk die deal wil sluiten. En elke aanknopingspunt wat je bij zo'n klant ook ziet of voelt, wat je die aangrijpt om de deal te kunnen closen. En dat is bij heel veel klanten heel verschillend. Bij de ene ben je heel soft, bij de andere ben je heel hard. Ik heb de showroom echt altijd gezien als een theater. Om 9 uur gaat het gordijn open. En dan ga je je aanpassen aan de mensen die binnenkomen... om ze een fijne dag te bezorgen. En uiteindelijk verdien jij eraan.
Volgens mij noemden wij dat hier in de lessen spiegelen.
Ja, dat klopt. Ja, ja en dat, in het, dat heb ik wel vaak in het extreme doorgevoerd. En dat vind ik ook heel erg leuk om te doen.
Ja. En toen ging je verder.
Ja, ik had met auto's verkopen heel vaak... Ik vond het ongelooflijk leuk om te doen. Alleen, dat had ik dan bij Volvo. En dan kwam er weer iemand binnen voor een Volvo S80 in de kleur zwart. En ik denk, ja, maar die heb ik al verkocht. Nu vind ik het niet leuk meer. De verhalen waren natuurlijk relatief vaak hetzelfde. En in een showroom werken is hartstikke leuk. Het is heel erg dynamisch, maar het is wel heel erg repeterend werk. In veel gevallen. Tenminste, voor mij. Aan de ene kant ben ik ook heel creatief en ik wil veel dingen in het leven zien. Dus ik had vaak na een jaar, anderhalf jaar, wat ik toch wel weer om me heen ging kijken om wat anders te gaan doen.
En toen ben je op een gegeven moment, misschien maak ik een iets te groot bruggetje, maar toen ben je ook ondernemer geworden.
Ja, ik heb nog lang bij de bandgarage gewerkt in Amstelveen. Of lang, voor mij doen lang, 2 jaar. En daar gingen we steeds meer... online verkopen, of tenminste, dat was niet online verkopen. Het was veel meer online aanbieden van auto's. En dat internet, dat vond ik toen heel erg interessant. de auto verkopen is natuurlijk heel erg leuk om te doen. Maar het is ook heel erg leuk om na te denken, hoe krijg je nou meer mensen in je showroom, zodat je meer kan verkopen? En waar komen die mensen vandaan? En waar haken ze op aan om contact met je op te nemen? Nou, na de bandgarage ben ik heel even, heb ik een half jaar gewerkt bij autokopen.nl. Dus dat is zeg maar de kleinere vorm van autotrek en van de autotrader en van de autoscout. En wat ik daar eigenlijk zag is dat als je een auto mooi fotografeert, dan wordt er meer opgeklikt dan wanneer je hem slecht fotografeert, plat gezegd.
Ik kan me nog ooit herinneren vanuit mijn eigen stage dat met een heel oud, grote, digitale fotocamera foto's maken en de auto's op internet zetten. Maar dat was inderdaad ook, als ik zo even terugkijk in jouw werkervaring, was het ook een beetje die tijd ook, hè?
Ja.
Was een opkomst, de online platformen kwamen.
Ja, klopt. Iedereen wist je of dacht ergens te weten van je moet ook op internet zijn en je moet ook wat aanbieden. Maar hoe en ja, wat de gevolgen daarvan waren, werd niet echt veel over nagedacht nog. Het was meer van ja, we hebben de Telegraaf en we hebben een internetsite. Via de Telegraaf is het heel erg makkelijk. Via internet, ja, dat kost toch wel veel tijd. En komt daar nou ook wel wat uit? Het is wel grappig als je er nu over nadenkt wat er toen zo gedacht werd.
Ja, ja.
En dat was die tijd een beetje. En toen bij autokopen. Toen heb ik echt wel gezien van, joh, als je het goed aanpakt, dan schieten de bezoekers omhoog en heb je gewoon veel meer verkoopkansen.
Ja.
Dus toen op een gegeven moment, ik denk dat 2006 of 2007 is, ik weet niet eens, toen ben ik voor mezelf begonnen. En eigenlijk heel simpel, toen heb ik een digitale camera gekocht. En toen ben ik autobedrijven gaan bellen en gezegd, mag ik de foto's voor jou maken? Want ik denk wat ik het beter kan dan jullie. En bovendien, ik plaats ze voor je. Dus dan ben je van al dat gedoe af. Met foto's uploaden en kaartjes omwisselen en computers die allemaal niet werkten. En
wat toen nog niet de core business was van de bedrijven, zeg maar, dat nam jij echt mooi uit handen om ze de volgende stap te helpen.
Precies, ik begon alle auto's op dezelfde plek te fotograferen. En het was gewoon een service en dat liep op zich vrij goed. Totdat ik op een gegeven moment per ongeluk in Photoshop twee foto's over elkaar had gelegd en ik zag wat ik de achtergrond kon weghalen. Dus een foto kon uitknippen. Ik denk, hey, dat is handig, dan hoef ik al die auto's niet meer te verrijden. Ik kan gewoon een auto fotograferen in een showroom en ik zet een andere achtergrond achter. En het ziet eruit alsof alles op dezelfde manier gefotografeerd is. Nou, dat scheelde mij zo'n beetje 3 kwartier per auto fotograferen. Ik had veel nooddealers waar ik met startkabels moest werken. Dat hoefde ik allemaal niet meer te doen. Dus dat was een stuk makkelijker. En toen zijn we op een gegeven moment overgestapt eigenlijk op het digitaal bewerken van occasionfoto's. En ik heb er toen een compagnon bij gekregen en die was heel erg goed in IT. Dus wat we echt goede systemen konden maken, wat we koppelingen hadden met het RDC en met Wieler Delta en Autotelex voor het ontvangen van de foto's. Dus we lieten de dealer zelf auto's fotograferen. Wij ontvingen ze, plat gezegd, knipten we ze uit, zetten een ander achtergrondje erachter en stuurden ze terug naar de dealer in hun systemen. En dat liep behoorlijk uit de hand, want ik zat 's nachts met mijn muisarm te werken om auto's uit te knippen. Dat we op zoek zijn gegaan naar een andere manier daarvan. En toen zijn we uitgekomen in Nepal. En daar zaten fotostudio's die dat tegen lagere kosten konden doen. Ze hebben hele systemen opgezet dat automatisch alle foto's van de dealers naar Nepal gingen. 'S Nachts werden uitgeknipt en 's ochtends stonden ze allemaal weer goed online.
Kijk, nou, dit vind ik een interessant haakje wat je nu vertelt. Want ja, hoe kom je dan in Nepal terecht? Want je maakt eigenlijk in één keer, in een korte tijd, een enorme stap. Eerst ga je zelf al die dealers af. Dan, zeg maar, dan doe je dat eigenlijk helemaal niet meer, zoals ik dan nu van je begrijp. En dan krijg je die foto's aangeleverd, ga je het bewerken. En dan kom je in één keer in Nepal uit. Waarom... Nepal, wat was het lijntje? Want ja, dat klinkt allemaal zeg maar niet van, oh ja, nou, ik ga dit doen.
Nee, kijk,
ga ik eens aan Nepal bellen.
De basis van het bedrijf is, wij willen occasions goed presenteren op internet. En of je dat nou fotografeert of photoshopt, dat maakt me niet zoveel uit. Als het resultaat maar het beste is, wat je de beste presentatie hebt. Nou, fotograferen, ik ben geen fotograaf. Dus ik deed het wel en het was al beter wat de dealers deden. Nou, op een gegeven moment kwamen we op Photoshop. Dat werd zo groot dat we het zelf niet meer konden doen. Ja, dan ga je zoeken in de markt en in de wereld van wie kan dat beter dan ik en sneller en tegen lage kosten, zodat het toch nog winstgevend is. Ja, en dan kom je op een gegeven moment in Nepal terecht. Ja, het had ook Pakistan kunnen zijn of Zuid-Amerika. Het is, ja, als je gaat zoeken, dan weet je van tevoren nog niet waar je het vindt. Alleen als je niet begint met zoeken, dan vind je het ook nooit. Ja. Dus,
jullie hadden technologie, een systeem, in ieder geval processen ook ontwikkeld. Ja. En de foto's kwamen van de dealers, die kwamen in Nepal terecht. Daar deden ze de bewerking, moet ik me het zo voorstellen.
Ja, precies. En vervolgens sturen ze terug naar de systemen zoals Autotelex en het RDC of Emotive is dat tegenwoordig. En Wieler Delta.
Ja.
Dus daar kwamen we er eigenlijk helemaal niet meer aan te passen. Het enige wat wij deden waren de ontwerpen voor de achtergronden. En ja, we deden ook van die paasachtergrondjes. Dus tweede paasdag open en Oktoberfest en dat soort dingen. Gewoon allemaal creatieve dingen om maar op te vallen tussen die rijen met auto's op Autoscout en op Autotelegraaf.
Maar ik hoor je eigenlijk ook een beetje een stap van operationeel niveau naar zeg maar tactisch-strategisch waar je in één keer in terecht kwam.
Ja, maar dat gaat automatisch natuurlijk. Je begint een bedrijf, je weet totaal nog niet waar je gaat eindigen. Je hebt wel een idee, maar helemaal als één pitter. Ja, dan doe je heel veel wat er op je pad komt. Soms misschien ook wel de verkeerde dingen. En alleen het doel is natuurlijk wel altijd om te groeien. En daar moet je wel voor blijven werken. En die markt die was er eigenlijk door heel Europa heen. En dan moet je zorgen dat je de juiste mensen en de juiste partners erbij hebt. Zodat je je visie ook daadwerkelijk in de markt kan zetten.
Ja, en hoeveel mensen waren hier uiteindelijk bij betrokken?
Ja, in Nederland zaten we op kantoor denk ik met 5 man. En in Nepal waren er 150 tot 200 mensen constant aan het werk.
Serieus?
Ja.
Dat is al een heel fors aantal.
Ja, nou ja, wij deden dat samen met een bedrijf natuurlijk. De studio in Nepal die was niet van ons. Dat was al een bestaand bedrijf, dus daar werkten we mee samen. Die deden ook nog wel meer dingen. Maar ja, DTP in het buitenland, dat is gewoon een enorme handel. En dat zie je nog steeds overigens. Dus al die folders die worden gemaakt. Overigens wordt het nu natuurlijk wel wat minder, doordat computers steeds slimmer worden en beter. Maar als je in Nederland een fotograaf een auto laat bewerken qua Photoshop, ja, tegen een uurtarief van €60, dan is het niet meer rendabel. Doe je dat in het buitenland en ga je offshore, dan is dat nog goed te doen.
En zeker ook nog een keer in het aantallen werk waar jullie. Want heb je daar nog iets van wat je kan delen? Waar gaat het dan over, zeg maar? Hoeveel? Want vroeger bewerkte je dan die foto's zelf. Dan was je dan. Maar ja, dat ligt aan. Dan heb je een behoorlijke beperking in je tijd.
Ja. Ik denk dat wij zo rond 2010, 2011 rond de 100.000 foto's per jaar deden.
100.000 foto's per jaar. Ja. Dat gaat natuurlijk heel rap.
Ja, en sommige bedrijven deden alleen de eerste foto. Sommige deden ook de tweede en de derde foto. We waren in Duitsland actief. Dus ja, dan gaat het wel hard. Ik moet er wel bij zeggen, kijk, het was natuurlijk in het begin mijn idee. Mijn compagnon heeft dat technisch echt belachelijk goed gedaan.
Ja.
Ik bedoel, hele systemen gemaakt om automatisch foto's te ontvangen. De koppelingen. Het juiste achtergrondje bij de juiste auto is ook wel prettig. Wat sterren niet het achtergrondje van Sam krijgt. en dat soort dingen. Wat natuurlijk
vrij belangrijk.
Ja, dus dat was echt wel complex. Helemaal hoe grootschaliger je natuurlijk wordt, hoe moeilijker. En dat heeft hij echt super goed gemaakt. Facturatie ging natuurlijk volledig automatisch. Dus dat zijn echt wel mooie stappen die we destijds hebben gemaakt.
Ja, dat zijn inderdaad hele mooie stappen. Dat klinkt super, super professioneel. En eigenlijk al zeg maar een beetje het platform economie, platform business.
Ja, ja.
En daar ben je mee doorgegaan tot?
Nou, ik heb het in 2011 hebben we het verkocht. Ik zag toch wel bij Facebook, of had je toen al wat je fotootjes kon maken, wat je oortjes kreeg en een zonnebrilletje op. Ik denk op een gegeven moment.
Snapchat was het geloof ik.
Oh, Snapchat, ja, dat zou best kunnen. Ik weet niet eens. Maar je zag steeds meer met beeldbewerking wat automatisch ging. Zelfs al op je telefoon. Ik denk, ja, op een gegeven moment zal dit toch gaan stoppen wat wij doen. En als alles automatisch gaat, dan is er bijna geen marge meer op te maken. Dus ik heb, of we hebben toen het bedrijf verkocht. Eigenlijk aan de eigenaar van de studio in Nepal. Ik ben daar nog 6 jaar in dienst gebleven. Overigens hele leuke dingen nog samen mee gedaan. En een mooie concepten in de markt gezet. En toen ben ik weggegaan.
Ja. Ja. Even waar ik dan wel benieuwd naar ben, je zegt ik heb het verkocht, maar ik ben ook in dienst gebleven. Ja. Dit hoor je natuurlijk veel, veel vaker ook.
Ja.
Deed dat iets met de dynamiek?
Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Toen ik het verkocht, was echt de afspraak van eigenlijk blijf je gewoon doen wat je doet. Alleen je hebt nu veel meer mogelijkheden omdat je geïntegreerd bent in het huidige bedrijf. Dus aan de ene kant werd het zelfs leuker, omdat we ook nieuwe concepten weer in de markt konden zetten samen met het bedrijf in Nepal. Dus we hebben bijvoorbeeld een app ontwikkeld, dat was Tooter. En dat was eigenlijk de Tinder voor auto's. Dus wat je kon swipen, ik vind, je moest ingeven, weet ik veel, ik ben een man, 47, ik hou van hardlopen. En in het weekend ga ik uit eten. En daar krijg je dan auto's op en die kon je naar links en naar rechts swipen totdat je bij je totdat je bij de juiste auto terecht kwam. Nou, dat soort concepten hebben we gemaakt en dat was ongelooflijk leuk om te doen. En
Kijk, ja, en die mogelijkheden had je toen ook om dat te doen.
Ja, want je krijgt er in één keer een stuk meer mensen bij. Ja. En in één keer ben je één bedrijf. Je bent geen opdrachtgever meer, maar je bent samen. Dus,
Ja, kijk aan. En dit heb je dan zeg maar tot 2017, als ik het goed heb, ben je daarmee doorgegaan.
Ja.
En is het nu zeg maar nog steeds up and running?
Ja, het bestaat nog steeds. Dus
Mooi.
Ja, hartstikke leuk om te zien. Af en toe zit ik wel zelf naar een auto te zoeken en dan kom ik weer wat tegen van mezelf. Waarvan ik denk, hé, dat heb ik ooit ontworpen. Of, dat is wel grappig om te zien.
Ja, mooi. En dan maak je die stap en dan zeg je, dan het bedrijf, je had het bedrijf natuurlijk al eerder al verkocht.
Ja.
Aangebleven als managing director van dat bedrijf. Ja, en dan wil je eigenlijk toch ook wel weer verder.
Ja.
En toen ben je een stap gaan maken richting de leasewereld, als ik je LinkedIn-profiel goed volg.
Ja, eigenlijk deed ik even niet zoveel. En ik kende Martijn Duivenvoorde, die had vroeger bij Autoscout gewerkt en die had op dat moment een bedrijf leasebijtelling vriendelijk. Of toen was nog leasebijtelling vrij. En hij handelde eigenlijk in gebruikte Tesla's. En hij zei van, joh, kom je bij mij werken als verkoper? En toen had ik zoiets, ja, verkoper, ik heb mijn eigen bedrijf gehad.
Managing director geweest van het bedrijf ook nog.
Ik zie mezelf nou niet echt als verkoper werken. Hij zei, joh, kom nou maar even werken, want je zit toch thuis niks te doen. En je zit veel te veel op strand en je zit een beetje te vervelen. Dan kan je beter hier in de show doen, een beetje helpen. Ja. En misschien vind je het leuk, misschien niet. Laten we het gewoon proberen. En toen heb ik daar een aantal jaar gewerkt. En toen ben ik wel een beetje gegrepen door elektrisch rijden. Overigens ook door Tesla, die techniek die erin zat. Het is een auto, maar op dat moment was het echt compleet iets anders dan alles wat ik tot dan toe had gezien. En ik had alleen maar met ondernemers te maken. Dus je had het alleen maar met bijtelling, zo gunstig mogelijk. Financial lease contracten. Ik vond het heel erg leuk om te doen, omdat je... Ja, het was niet een normale showroom. Mensen kwamen heel gericht binnen voor een bepaalde auto's. En je kon ze ook echt financieel helpen en dat allemaal doorrekenen. Bovendien was er op dat moment in de rest van Nederland niet zo heel veel kennis van. Dus we waren echt specialisten op dat gebied en dat was hartstikke leuk om te doen. En wat ik ook wel zag is dat elektrisch rijden. Ik was, voordat ik daar ging werken, eigenlijk ook van mening van elektrisch rijden. Dat gaat nooit wat worden, want in een auto hoort een motor te zitten. Je hebt geluid nodig, er hoort benzine in. Totdat ik de eerste dag mijn demo kreeg en denk ik, wow, dit is toch wel gaaf.
Ja.
Natuurlijk heel veel discussies met mensen, want als je toen het woord Tesla noemde, dan had je meteen een discussie, of waar je ook was. Maar dat, wat er iets ging veranderen, dat was voor mij wel duidelijk. En dat de elektrische kant op zou gaan, ook. Ja.
Ja. Ja, en dan maken we eigenlijk, laten we gewoon de stap maken naar je huidige job die je nu hebt. Je bent nu operationeel directeur van Mossel Energie.
Ja.
Onderdeel van het hele grote internationale Van Mossel concern.
Ja.
En daar ben je terechtgekomen. Je zit helemaal in die energiehoek. Ik denk voor heel veel mensen, of ik ben misschien een van die enigen, dat Van Mossel Energie, Van Mossel Automotive, zover kom ik allemaal nog, maar Van Mossel Energie. Kun je eens toelichten, wat valt er onder de tak, of onder het bedrijf Van Mossel Energie?
Nou, wat wij doen is, wij maken en ontwikkelen eigenlijk allemaal producten om de elektrische auto heen. Dus dan moet je denken aan de laadpalen, aan de software die erin zit, aan de laadpassen. En dat proberen we zo goed mogelijk in de markt te zetten via onze dealers en leasemaatschappijen. We hebben het voor een aantal redenen opgericht. Natuurlijk, we willen het alles zelf in de hand houden. Maar daarbij, wat veel autobedrijven deden, en Van Mossel ook, is op het moment dat er een elektrische auto werd verkocht, dan werd er een partner bij gezocht die de laadpaal kon installeren. Maar daardoor verloren we gewoon wat meer grip op de klant. Dus we hebben echt een bedrijf opgericht waarvan wij denken dat we de beste producten hebben ontwikkeld. Maar ook gewoon de beste service kunnen bieden. En dat mensen, als ze vragen hebben over laadpalen, wat ze bij ons bij de dealer binnen kunnen lopen. En daar ook echt goede informatie over krijgen. En een laadpaal is best wel een ingewikkeld product. Niet zozeer omdat het een laadpaal is, maar het hoort bij een auto. Maar het is ook een verbouwing aan je huis.
Ja.
Dus veel mensen zijn daar best wel onzeker over. En wat je gewoon veel zag eigenlijk, is dat het door energiemaatschappijen werd aangeboden. Nou, probeer maar eens een energiemaatschappij goed aan de lijn te krijgen. Dan kom je bij een klantcontactcentrum en dan heb je steeds iemand anders. Maar het gaat wel over je huis. Dus als er wat misgaat, dan wil je wel een vertrouwd persoon hebben waar je naartoe kan en waar je op terug kan vallen. Nou, dat hebben we eigenlijk met Van Mossel Energie gezegd van, dat moeten we gewoon zelf doen. Want we hebben die klant in de showroom, we bouwen een relatie met ze op. En dan moeten we ook gewoon een goede service leveren om zo'n laadpaal te kunnen installeren. Maar ook de juiste laadpaal te kunnen leveren die bij zijn auto past en de juiste software erin. En de juiste laadpas die gewoon heel erg transparant is en de juiste apps eromheen.
Ja.
En door kunnen ontwikkelen, zodat elektrisch rijden steeds interessanter voor onze klanten wordt.
Klinkt als een logische stap. Als jij de customer journey volgt, zeg maar, ja, dan is dit gewoon de stap ook, zeg maar, bij de aankoop van een auto. Dat je zegt, ja, daar ontstaat dan ook de behoefte, als je voor elektrisch rijden kiest, aan een laadpaal, als je die nog niet hebt. Dus ja, waarom daar ook gewoon niet in voorzien?
Precies. Ja, ja, aan de ene kant is het ook een hele logische stap. Alleen het is wel een heel ander product dan
iets
de
anders,
auto.
Ja, iets heel anders dan auto's. Aan de andere kant weer veel mee te maken. Maar ik snap dat het een heel ander iets is. Dit is eigenlijk, je vertelde in het voorgesprek wat we hadden, dat het een los bedrijf is.
Ja.
Er werken nu zeg maar een 5-6 mensen, vast. Heb je het idee dat je in een start-up werkt?
Ja. Ja, en dat komt, ik ben in 2022 begonnen eigenlijk gewoon met een laptop en met niks. Nou ja, dus niet waar, dan doe ik Noah tekort. Noah loopt stage bij ons en die was er vanaf het begin. Dus dit is absoluut niet niks. Maar er waren geen producten, er was geen idee eigenlijk. We hadden een idee wat we wilden en waar we naartoe wilden. En dat heb ik eigenlijk vanaf nul moeten opbouwen en creëren.
Ja.
En dat is volgens mij een start-up, ja.
Ja, vertel eens iets meer over. Want dit is ook zeg maar een stap. Hè. Je hebt een hele carrière en zeker ook heel veel met innovatie, et cetera, ben je zover gekomen. Is ook iets wat studenten natuurlijk ook heel mooi vinden om te gaan doen. Als ze eenmaal bij een werkgever zitten of voor zichzelf iets beginnen. Maar ja, hoe start je dan? Want je hebt inderdaad die laptop. In jouw geval had je ook Noah nog.
Ja.
Je vormde zeg maar een team, een klein team. Maar hoe ga je dan van start? Van Mossel het concern zit erachter. Schrijf je een businessplan? Ga je presentaties maken? Hoe start je?
Nou, ik denk ten eerste moet je van binnen voelen waar je naartoe wil. En daar moet je ook heel veel energie uit halen dat er iets mogelijk is wat er nog niet is. Dus dat je iets kan gaan creëren. Nou, vervolgens moet je lijnen gaan geven aan die creatie. Dus inderdaad, dan ga je presentaties maken, dan ga je een businessplan schrijven. Alleen je moet wel altijd feeling houden met de markt. Dus het is ook heel veel met partners, of niet met partners, maar met bedrijven praten. Van joh, waar zijn jullie op dit moment mee bezig? Waar zien jullie de toekomst? Daar moet je heel erg goed de juiste keuzes in gaan maken. Van met wie wil ik wel samenwerken en wie niet. En waar zie ik toekomst in en wie niet. En dan moet je eigenlijk al die onderdelen bij elkaar gaan zetten. En dan heb je het zowel over de technische onderdelen. Dus over de laadpalenfabrikant. Maar ook over de installateurs. Over de software die erin zit. De software voor de laadpassen. Wat past er wel, wat past er niet. Wat praat met elkaar en wat niet. En aan de andere kant, hoe ga je dat vermarkten? Want je kan wel allemaal leuke ideeën hebben. Maar het moet ook nog in de markt gezet worden.
Ja.
En op een gegeven moment, ja, wat ik eigenlijk doe, ik werk in heel veel blokken. Dus ik heb een aantal blokken naast elkaar zitten. Techniek, commercieel, financieel, HR. Daar ga je in uitwerken van wat de ideale situatie zou zijn. En vervolgens moet dat in één vat worden gegoten. Zodat het ook een daadwerkelijk werkend bedrijf wordt. En alleen je moet het wel allemaal... Ja, tenminste, dat vind ik... Heel veel mensen willen voor zichzelf beginnen... En die beginnen dan iets waarvan, omdat de markt het vraagt. En ik ben veel meer van, ik begin iets omdat ik er passie voor heb. En omdat ik het ongelooflijk leuk vind. En als je dan met kennis en kunde dat gaat doen, dan komt die markt vanzelf wel. Je moet het natuurlijk niet wel doen in de markt waarvan je denkt, van daar zit enorme potentie in. Want anders heeft het niet zoveel zin. Maar je moet niet voor jezelf beginnen of je moet niet iets starten omdat je denkt wat het moet. Of
je start omdat je een innerlijke drijfveer hebt, omdat je het volste vertrouwen hebt dat je dat dit je hebt er zelf passie voor en dat je zo ver kunt komen ermee.
Ja, ja, en je moet het heel erg leuk vinden om iets te gaan creëren wat er nog niet is. Dat is echt, tenminste, dat vind ik heel erg belangrijk.
Ja.
En op innovatievlak.
Ja, en kun je dan iets verder, vertel eens een paar stappen, zeg maar. Hoe kom je dan tot het moment bijvoorbeeld waar je nu bent? Want van Mossel Energie, goed, mensen kunnen op de website kijken, zeg maar, om te zien wat jullie allemaal aanbieden. Maar ook dat was er waarschijnlijk natuurlijk dan nog niet. Dus hoe ga je in een paar stappen, zeg maar, snel uitgelegd naar een lancering, dat mensen daadwerkelijk ook iets kunnen doen? Wat zijn dan die milestones?
Soms moet je iets concreets hebben. daarbij begint. Nou, bij ons was het inderdaad de partner qua installateur zoeken. En marketing heeft een hele belangrijke rol bij ons gespeeld. Dat er in ieder geval een website kwam en een configurator voor laadpalen, die ook weer heel erg makkelijk door de dealers te gebruiken is. Dus wij zijn altijd op zoek geweest van, we moeten een bedrijf maken. Alleen onze ambassadeurs die zitten eigenlijk in de showroom. Dus daar moet het ook zo makkelijk mogelijk voor worden gemaakt. En ja, de milestones, eigenlijk zie je elke dag zie je iets groeien. Je geeft een plant water en je ziet het groeien. En dat is op elk vlak zo. En daarnaast moet je gewoon hele strakke deadlines hebben vanuit je businessplan. Van dan moeten bepaalde zaken gewoon klaar zijn. Want anders kom je er nooit, anders blijf je doorontwikkelen. Dus op een gegeven moment moet je een keuze voor een installateur maken. Op een gegeven moment moet je een keuze voor een laadpaal maken en voor een laadpas. En je moet deadlines stellen voor marketing. En ja, op een gegeven moment, ik wil niet zeggen het komt vanzelf, maar dan ben je wel ergens naartoe aan het werken. Ja. Dus het is niet zo dat je denkt van, nou, we gaan iets leuks doen en we zien wel wanneer het af is. En ja, helemaal bij Van Mossel, dat is gewoon strak geregeld. Gewoon duidelijke, heldere deadlines. En daar gaan we naartoe werken.
Past ook helemaal in de organisatie, in het groter geheel.
Ja, ja, want kijk, we zijn een start-up, maar wij vallen natuurlijk inderdaad onder een enorm bedrijf. En dan kan je niet zeggen, weet je wat, we gaan eens even wat proberen en we zien wel waar het schip strandt.
Nee, zo werkt dat niet.
Nee, nee.
En het werkt nu, hè? Het is operationeel, om maar zo te zeggen. Wanneer zeg je dat je een niveau hebt bereikt waar je zegt, nou oké, dat is de eerste volgende stap. Daar werken we naartoe.
Nou, kijk, de basis die staat nu. Dus we installeren de laadpalen. We hebben onze eigen laadpaal ontwikkeld. Dus laten ontwikkelen. Dus we hebben invloed daarop de software. En we hebben invloed op het ontwerp. Onze laad-app die staat er. En op dat punt willen we echt gaan doorontwikkelen. En dat heeft vooral te maken met slim laden. En dat onze klanten gewoon eigenlijk steeds zo voordelig mogelijk binnen die energietransitie mee kunnen profiteren van alle mogelijkheden die er zijn. Dat is een heel erg belangrijk onderdeel. Aan de andere kant is de verkoop gewoon natuurlijk een belangrijk onderdeel om die op te krikken. Dus daar steeds meer uit te halen. En dat is juist weer heel veel trainen voor de dealers. Veel informatie verschaffen. Daar zit nog echt wel flink wat werk in.
Kan ik het ook zo zien, zeg maar, dat je dan nu bij Van Mossel Energie weer iets wat je eigenlijk voorheen ook al hebt gedaan, dat je iets gemaakt hebt wat schaalbaar is?
Ja.
Dus wat je in de kern heel goed probeert te ontwikkelen, waar alles klopt, waar alle koppelingen kloppen. Nou, ja. Dat is met je eigen bedrijf destijds ook. En dan nu, zeg maar, tijd voor de uitrol en dan profiteren van die schaalbaarheid.
Precies, ja. Nu is het echt het tweaken aan de dingen die we in het begin neer hebben gezet, die nu beter kunnen. Plus eigenlijk de omzetten gewoon steeds vergroten, maar ook de techniek uitbreiden naar de huidige mogelijkheden.
Ja, ja, we gaan richting de afronding van deze podcast. De tijd vliegt. Ik zie dat we al over een half uur zijn. Ik kan me voorstellen dat studenten die kijken om zich heen. In de eindfase van hun studie kijken ze van welke kant moet ik op. Heb jij vanuit jouw ervaring, vanuit je ondernemerschap en de rol die je nu hebt, een tip voor studenten of een wijze raad waarvan je zegt, nou, als ik nou terugkijk naar mijn carrière en de wereld waar ik nu in zit, een bedrijf, neem dit mee?
Nou, ik denk dat er altijd kansen zijn als je zelf wil. En je moet ook gewoon dan het lef tonen om zo'n kans te pakken. Je kan altijd blijven zitten waar je zit en om je heen kijken en een beetje klagen wat er te weinig klanten binnenkomen. Maar op het moment dat er nou eens een keertje een kans voorbij komt om even van het gebaande pad af te gaan, om met het risico dat het fout gaat, maar als het goed gaat, wat je het volledig zelf hebt gecreëerd, pak die kansen. Ondernemen is ongelooflijk leuk. Soms word je er een beetje nerveus van, maar dat is ook leuk eigenlijk. Dat is, nerveus en spanning, dat ligt heel dicht bij elkaar. En spanning vind ik over het algemeen heel erg leuk, want anders wordt het ook allemaal maar zo saai. Dus ja, kijk gewoon heel goed om je heen en zak niet in met de gedachte van het is werk. Nee, ik geloof niet in de gescheiden werk en privé. Je bent maar één persoon en op het moment dat je passie hebt voor iets, dan moet je er gewoon volledig voor gaan.
Kijk, nou, ik denk dat het een hele wijze tip is. Joep, heel hartelijk dank voor je verhaal in deze podcast. Vond het interessant om te horen. Ook waar je zeker waar je nu in zit. En natuurlijk een wereld vol in ontwikkeling, elektrificatie. Daar zitten we allemaal middenin. Dus volgens mij zit je op een hele mooie plek die je ook alleen maar kan groeien. En je spreekt hier vol passie daarover. Dank voor je komst naar de IVA. Ook nog in gebouw Sterrenbos, waar je dan ook nog een keer zelf in hebt gewoond. Dus terug waar
de cirkel is rond.
Ja, de cirkel is rond. Nou, je hebt nog volgens mij nog vele jaren te gaan. En als ik naar je energie kijk, dan komt het allemaal nog helemaal, komt het helemaal goed. En kan je nog heel lang verder. Voor de mensen die hier luisteren, een vraag. Als je misschien een idee hebt voor een volgende podcastgast, mail die dan naar podcast@iva.nl. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor het luisteren. En volgende week zijn we terug hier weer met een nieuwe podcast. Heel hartelijk dank, Joep. Dankjewel voor je tijd.
Graag gedaan. Leuk.